Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Je moet je voorstellen, als er een inboedel is en de inboedel heeft waarde of mensen willen gewoon wat hebben en er zijn 10 erfgenamen die allemaal dezelfde Friese staartklok willen, ja, dan moet er een knoop doorgehakt worden. We hebben speciaal een bingo-machine aangeschaft. Dus we zijn ook in te huren voor...
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
Nabestaanden maken steeds vaker ruzie over de erfenis. En dat komt omdat familieleden verder van elkaar wonen en ze elkaar ook minder vaak zien. Misschien herken je het uit je eigen leven. Als je familie zo uit elkaar gevallen is, wordt het moeilijk om de erfenis in goed overleg te verdelen. Dus hoe voorkom je ruzie en hoe sus je oneenigheid? Daarover spreek ik zo met het Dooddoenerspanel. Mijn naam is Paul van Liemt. Je moet weten dat DAS deze serie financieel mede mogelijk maakt, want zij zien ook dat een erfenis regelmatig tot een familieruzie leidt. Het benoemen van een executeur kan veel ellende voorkomen. Nino Penitiaro van DAS die is hier om dat uit te leggen. Nino, ouders die een conflict over de erfenis willen voorkomen, die kunnen dan een executeur benoemen. Wat is dat precies?
De executeur, dat is de persoon die de nalatenschap voor de erfgename beheert en klaarmaakt voor de verdeling. De taken die de executeur dan dient te verrichten kunnen bijvoorbeeld zijn het regelen van de uitvaart, het betalen van schulden, het innen van vorderingen, maar ook het doen van de aangifte erfbelasting en het betalen van die aangifte.
Die executeur die is altijd benoemd in het testament. Betekent het ook dat iedereen het kan zijn, of zelfs een erfgenaam?
In principe kan inderdaad iedereen tot executeur worden benoemd. Dat kan een mede-erfgenaam zijn of een ander familielid wat niet erft. Maar ook de notaris of een accountant of een rechtspersoon zoals een stichting.
En die executeur die dan is aangewezen, kan die ook de boedel verdelen?
Nee, dat mag de executeur absoluut niet. De bevoegdheid tot verdeling kan wel worden toegekend aan de executeur in het testament. Maar dan is de executeur naast executeur ook afwikkelingsbewindvoerder.
Dankjewel, Nino Penitiaro van DAS. Ik ga verder met het Dooddoenerspanel, bestaande uit Danielle van Ieper en notaris en mediator in Den Haag en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Katelijne, jij hebt geen testament, maar jij, Danielle, heb jij een executeur aangewezen?
Ik heb een executeur aangewezen in mijn testament, ja.
En waarom?
Een executeur kan vaak sneller aan de slag als er iemand is overleden. Als iemand is overleden moet er een verklaring van erfrecht worden gehaald bij de notaris. En met die verklaring van erfrecht kan je identificeren richting verzekeringsmaatschappijen, banken en andere instellingen. Het duurt helaas wel eens wat langer om zo'n verklaring van erfrecht af te geven. Je moet een heleboel dingen controleren en checken.
Ja.
En als er een executeur is aangewezen, dan hoeft eigenlijk alleen maar vastgesteld te worden of de executeur zijn taak wil aanvaarden en aan de slag kan. En dan kan er een verklaring van executeur worden afgegeven. Dus je kan wat vlotter aan de bak, om het maar
en
zo
het is,
te zeggen.
Natuurlijk, maar het is dus wel heel belangrijk om dat te doen. Dat is voor de nabestaanden ook een stuk duidelijker.
Ja.
Wel belangrijk wie die executeur is. Is het
zeker
iemand die jou naast staat dus?
Dat, in eerste instantie heb ik mijn partner. Dus ik hoop dat ik voor hem ga, dat hij dat voor mij mag doen. En anders heb ik inderdaad een zwager ermee belast.
Iedereen kan dus executeur zijn uiteindelijk. Want je zou ook de buurman kan het ook zijn, de tuinman kan het ook zijn.
In principe kan iedereen.
Nino, die had het ook kunnen zijn.
Nino zou ook. Nino
heeft
heel veel
zelfs
uitgelegd. Die is volgens mij heel geschikt om dat te doen. In principe kan inderdaad iedereen executeur zijn. Ik denk wel dat je moet bedenken, is diegene ook opgewassen voor de taak? Kan hij het ook aan? Is hij een beetje
geestelijk opgewassen of heeft het gewoon
geestelijk ook? Ja, zeker.
Nou, kom op.
Ja, nee, dus, ja, kom op.
Dat is een compliment voor jouw partner dus dat hij daar geestelijk opgewassen is.
Zeker, dank je.
Nou ja, dat is wel mooi.
Nee, geestelijk opgewassen. Ja. Het ligt er natuurlijk een beetje aan. En als je verdrietig bent, het is wel een hele hoop romslomp. Je moet het allemaal doen. Ik denk dat het sommige mensen wat rust kan geven. Het is een vorm van rouwproces. Maar als je eventjes kijkt van ja, wat moet een executeur kunnen? Die moet een beetje handig zijn, administratief ontwikkeld zijn, onderlegd zijn. Ook weten wat er allemaal moet gaan gebeuren.
En dan, praktisch. Nog, en dan nog, als zo'n executeur er allemaal aan voldoet, dat dan in jouw ogen of in jullie ogen, kun je het weigeren als je als executeur aangewezen wordt? Stel, iemand heeft mij als executeur aangewezen, ik heb er geen zin in. Kan ik dat dan weigeren?
Je kunt de functie niet aanvaarden.
Maar je kunt de functie niet aanvaarden, klinkt
dat
heel fijn.
Dat is in principe niet
altijd
de bedoeling, nee.
Nee, dat wou ik zeggen. Dat levert dan toch ook een hoop gedoe op? Want zoals jij het nu zegt, Katelijne, dan is het van nou, doe het niet. Klaar.
Dat kan, maar dan kom je wel weer in de situatie dat hij er niet is en dat er testament moet ruimte bieden om er een andere executeur toch te benoemen.
Ja, we raden mensen ook aan, als een executeur aanwijst, ook altijd een reserve aan te wijzen. Want het kan inderdaad zo zijn dat de executeur of gewoon soms te oud is, of het niet wil, of ziek, of
er niet mee is.
Er niet meer is. Ja.
En dan weet die executeur ook, die tweede dus, ik ben een reserve-executeur.
Ja, ja.
Dat kan voor iemand met een bepaald ego wel eens tegenvallen.
Ja, of ze doen het samen, dat komt ook voor.
Oh, dat kan ook nog?
Ja. Dat je twee executeurs benoemt die het samen moeten doen.
Oh, maar dan moet je ze wel benoemd hebben. Je kunt dat niet laten. Je kunt niet zeggen, jij bent executeur, jij bent reserve-executeur, laten we het samen doen.
Dat kan in principe ook nog wel. Dus als je zegt, ik wil de lasten een beetje verdelen, dan kan je een executeur aan je toevoegen. Dat kan wel. En vaak schakelen mensen ook wel een tweede hulpje in, zeg maar.
Ja. Ze mogen ook een boedelnotaris aan zich stellen vaak.
Maar dat mag ook allemaal. En dan uiteindelijk, waar je zelf toe zou kunnen beslissen, is het het beste om zelf een familielid aan te stellen? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Ik ben daar zelf niet altijd voorstander van. Je kunt je voorstellen dat als er 3 kinderen in het gezin zitten en 1 van die 3 kinderen wordt tot executeur benoemd, dat niet altijd in goede aarde valt bij die andere 2. Dat heeft natuurlijk ook met de familierelatie in het verleden te maken. En als dat degene is die altijd al alles deed voor papa en mama, en altijd al het gezag had als het ware over die andere 2, dan voelt dat toch niet helemaal fijn. En dan komt er al gauw gedoe, om het maar even zo te voelen.
Ja, dus als je dat aanvoelt, als je als ouder daar serieus mee bezig bent, dan zou je dus in dat geval gewoon moeten kiezen. Als je denkt, nou, de gevoeligheden zijn te groot, en gewoon een buitenstaande kiezen.
Ja.
Maar dan heb je kans dat je alle 3 de kinderen tegen de haren instrijkt.
Ja,
zijn wij niet goed genoeg? Hoezo?
Ja, of ze zijn het gewoon alle 3 niet. Dan kunnen ze elkaar ook niet scheef aankijken.
Nee.
Het is maar hoe je het bekijkt, zeg maar.
Nee, maar ik probeer het ook even zo te bekijken. Dat je maar het is, lijkt me sowieso dan misschien wel een ondankbare taak. Of valt het mee? Executeur zijn.
Dat hangt er vanaf. Ik ken ook van een situatie waarbij de zakelijk adviseur van vader was benoemd tot executeur. En die heeft uiteindelijk, wat je noemt, onrechtmatige daden gepleegd. Die heeft gewoon de onder bewind gestelde erfdelen heeft hij uitgeleend aan zijn eigen BV. En vonden de erven niet zo leuk. Dus ja, dan heb je ook een probleem. Dus je kunt wel de vertrouweling van papa aanstellen als executeur, maar dat kan ook weer verkeerd uitpakken.
Maar in ieder geval, je krijgt wel vaak tegenwerking. Dat kan dus, hè? Om in zo'n geval van nabestaanden, je zit tussen ruzie in de nabestaanden in. Dat komt ook nogal eens voor, steeds vaker, nu er veel te verdelen valt.
Ja.
En ik geloof loten, wie van jullie doet dat? Loten komt ook wel eens voor.
Ja, wij loten wel eens, in de praktijk.
Serieus?
Ja, dat klinkt heel grappig, loten.
Ja,
dat is het natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet. Want je moet je voorstellen, als er een inboedel is en de inboedel heeft waarde of mensen willen gewoon wat hebben, en er zijn 10 erfgenamen die allemaal dezelfde Friese staartklok willen, dan moet er een knoop doorgehakt worden. En dan wordt er dus wel eens geloot. Dat is eigenlijk een hele...
Door de executeur.
Door de executeur. Dus dan zijn wij als notaris, executeur, of soms zijn we aangewezen als boedelnotaris om die loting te doen en die inboedel te verdelen. En dan gaan we loten.
Nee, het klinkt grappiger dan het in de praktijk dan is. Maar hoe lood je dan? Met een bingo-machine, met dobbelstenen?
Ja. Nee, we hebben speciaal een bingo-machine aangeschaft. Dus we zijn ook in te huren voor bruiloft en partijen.
Nou, bij deze weten ze dat ook, hè? Ja.
Nee, we hebben daarvoor een bingo-machine aangeschaft, want loten, hoe doe je dat? Iedereen kent eigenlijk wel, zeg maar, het koekblikje met de opgevouwen loodjes erin. Dat lijkt altijd toch een beetje arbitrair. En we hebben op een gegeven moment besloten van, nou, we schaffen zo'n bingo-machine aan, echt met die balletjes, zoals je vroeger de loterijen, de lotto, zoals die balletjes eruit rollen. En zo loten wij. Dus iedereen krijgt een nummer toegewezen. En dan ben niet ik het als notaris die in
een beetje EK, WK voetbal. En dan komt hij eruit en dan met gedragen stem staat er iemand bij en die zegt dan
nummer 7.
Ja, dan zeg je weer nummer 7.
Nou, dat kan
weer
dus ook.
Nummer 7.
Nou, dat kan inderdaad. Ja. Het grote nadeel van lood inderdaad. Voortdurend datzelfde kind dat in de prijzen valt.
Ja, maar goed, dan is het wel objectief vast te stellen dat het via een loting gegaan is. En dat er niet een... want jij vertelde net een voorbeeld van enveloppen die bijvoorbeeld in een volgorde, die schijn van...
Jij ben ik dus niet, maar Katelijn.
Dat klopt. Ja. Er was een loting over bepaalde vastgoedportefeuilles. En er was zo vermenelijk een loting met gesloten enveloppen in een open envelop. En de notaris zou dan willekeurig die enveloppen eruit trekken, maar die lagen redelijk niet willekeurig op volgorde. En de notaris, althans dat vond mijn cliënte, heeft ze dus heel erg op volgorde eruit gehaald, waardoor dat geen willekeurige loting was naar haar idee.
Oeh, ja, nee, daar heb je zo nog mee te maken. Ja, inderdaad, wat doe je dan?
Nou, dan is zo'n bingo-machine dus een leuke oplossing.
Altijd een bingo-machine, dat is de lesje.
En
dat je inderdaad dus als notariskantoor bent in te huren, dat is ook goed om te weten.
Maar je kunt wel die executeur natuurlijk, als je het niet mee eens bent, hoe die zich gedraagt en hoe die opereert, kan je hem natuurlijk wel laten ontslaan.
Maar wacht even, je kan een executeur laten ontslaan, maar hoe gaat het in zijn werk?
Op het moment dat hij ofwel natuurlijk zijn werk niet goed doet. Dat hij veel te lang over dingen doet. Dat hij geen voldoende informatie verstrekt. Dat hij, naar jouw idee, zijn taak niet juist uitvoert. Kun je hem laten ontslaan. En je kunt ook op grond van wat ze noemen gewichtige redenen een executeur laten ontslaan.
Nou, zullen we zo meteen even bespreken wat die gewichtige redenen kunnen zijn. Laten we zeggen gewichtige redenen om echt aan te tonen dat die executeur er een potje van maakt. Maar eerst even kijken naar de werkzaamheden. Want daar begint natuurlijk mee, de werkzaamheden van de executeur. Want die zet op een rijtje hoe groot de erfenis is. Althans, hoe groot de erfenis netto is.
Onder andere, ja, die brengt in kaart wat de activa en de passiva zijn. Dus wat staat er op de bankrekeningen? Ja. Wat is er aan de inboedel? Is er aan de huis? Is er een hypotheekschuld? Dus eigenlijk het plaatje van plus en min.
Je hoort het Nino al zeggen. Hij betaalt de schulden en hij in de vorderingen.
Ja, nee, dat soort beetje de saaie
werkzaamheden. Maar ook een uitvaart hoort er ook wel eens bij. Een uitvaart verzorgen. Maar ook
uitvaart met alles erbij. Kleding voor de overledene uitzoeken. Ja, echt alles dus.
Nou, je hebt 3 soorten executeurs. Het is al genoemd door Nino net. Je hebt een 1-ster executeur. Die mag alleen de uitvaart regelen.
Ja.
En je hebt een 2-ster executeur, dat is de gangbare, die staat ook in de wet. En die mag inderdaad, wat we net zeiden, schulden betalen, vorderingen innen, grote lijnen. Maar je hebt ook een 3-ster executeur, en dat is de afwikkelingsbewindvoerder. En die mag zelfs zonder overleg met de erfgenamen ook verdelen.
Ja, klopt.
Oké, okay, dus dat is dan wel meestal die 3-sterren, dat is dan meestal een buitenstaander.
Dat kan.
Het hoeft niet, het lijkt mij logischerwijs gesproken dan dat toch, als je gedoe verwacht, dat je dan denkt, dat laten we niet door de kinderen zelf uitvechten met elkaar.
Ja, nee, klopt. Ja.
Krijgt die executeur ook makkelijk toegang tot allerlei financiële gegevens? Want internetproviders die geven niet makkelijk toegang tot accounts. Je hebt ook met social media te maken. Gebeurt dat ook allemaal vanzelf of niet? Of moet je dat ook allemaal regelen?
Nou, je moet aantonen dat je die functie hebt. Dus dat je benoemd bent tot en die functie hebt aanvaard. En in feite zou het daarmee moeten lukken, ja.
Nou ja, maar dan moet je dus wel toegang dus krijgen tot alles. En dan moet overal die gegevens, dat moet wel apart worden vastgezet ook.
Het moet allemaal apart worden vastgezegd, apart worden aangevraagd. En het is ook vaak niet makkelijk om te weten wat voor sociale media accounts iemand heeft, zeg maar.
Nee.
En als executeur kan je een laptop openen, maar dan moet je ook nog maar hopen dat er geen password op staat, zodat je bij de e-mail kan komen. Want er gaat natuurlijk de laatste tijd heel veel nota's en factureringen allemaal digitaal. We leven in zo'n digitaal tijdperk dat het eigenlijk wel heel erg belangrijk is om ook na te laten voor je nabestaanden. De erfgenamen,
dus in je testament ook een hele lijstje wachtwoorden zetten.
Nou, er wordt wel steeds meer over nagedacht. Ik merk dat mensen steeds meer bezig zijn met het op die manier regelen van wat als ik morgen omval, iemand komt in mijn huis, kan die dan vinden wat hij nodig heeft? Moet je over nadenken.
Nou ja, dus die wachtwoorden is helemaal niet
een
zo
lijst
gek.
Met wachtwoorden. Er zijn ook wel een aantal.
Verschrikkelijk om daar heel lang naar te moeten zoeken.
Nee, klopt, dat is zo. Dus er zijn ook een aantal dingen voor, zoals een digitale kluis bijvoorbeeld, waar dan de code bij een notaris of bij iemand gedeponeerd wordt, waar je dan alle wachtwoorden en alle accounts in kan vinden.
Ja.
Nou, daar worden inderdaad wel producten voor ontwikkeld. Maar goed, dan hoop je natuurlijk maar dat als iemand is komen te overlijden, dat het allemaal is bijgehouden.
Maar je zegt er worden producten voor ontwikkeld? Wat zijn dat
door
voor producten?
Nou, zoiets als een digitale kluis.
Oh nee, dat zijn andere. Ja.
Niet door het notariaat overigens, maar er zijn.
Nee, daarbuiten. Ja,
ja daarbuiten. Die ontwikkelen zaken als mijn digitale kluis of mijn erfenis goed geregeld. En daar kan je zelfs een videoboodschap achterlaten voor je erfgenamen.
Oh, kijk eens, wel fantastisch.
Dat soort.
Nou ja, die toename van het aantal erfkwesties heeft ook dit soort effecten. Ja. Dat er producten worden ontwikkeld om mensen meer te laten nadenken over wat gebeurt er als ik er morgen niet meer ben.
Nou, door dit hele verhaal blijkt wel hoe belangrijk die functie van die executeur is. En we hadden het er al over. Die kan ook zijn werk niet goed doen. Er kan ruzie ontstaan tussen hem en de erfgenamen.
Ja.
Of tussen haar en de erfgenamen. Wat is de meest gehoorde klacht?
Te langzaam.
Ja.
Geen informatie.
Ja. Dat hij niet voldoende inzicht geeft aan de erfgenamen. De erfgenamen mogen op eerste verzoek informatie krijgen. Die moet die executeur verschaffen. Maar als je dat niet doet of te lang wacht met dat te doen en eigenlijk dat ze het gevoel krijgen, dit is iets niet pluis, ja, dan kunnen ze daar tegen in verweer komen.
Maar dat is wel lastig, hè? Want je kunt ook, nou laat ik het maar plat zeggen, je kunt ook ongelooflijk gaan zeiken.
Ja, dat klopt. Dat is ook precies waarom die dan zegt, en nou moet je maar even geduld hebben. En dan gaat het spaak lopen. En dat, maar dan ontstaat
er zijn geen
ook
termijnen
vaak
aan verbonden ook. Want dat is best lastig ook. Want de een zegt, die verstaat onder even tijd hebben 2 maanden, de ander 2 weken.
Ja.
En ik bijvoorbeeld 2 uur.
Ja, dit is allemaal feiten en omstandigheden. Als je naar de rechter stapt en je zegt, ik wil dat hij ontslagen wordt, dan ga je allemaal motieven aanvoeren waarom jij vindt dat hij zijn werk niet goed doet.
Ja, een executeur ga je natuurlijk niet zomaar ontslaan. Wat zijn echt gewichtige redenen die je kunt aanvoeren om een executeur te ontslaan? Katelijne.
Wat er tegenwoordig heel vaak wordt aangevoerd en wat dus ook in zo'n procedure enorm wordt opgeblazen, is wantrouwen jegens die executeur. Op zich is het natuurlijk die erflater, die heeft bewust Pietje Puk tot executeur benoemd. En daar mag de rechter dan ook niet zomaar van afwijken. Maar echte gewichtige redenen zijn onder andere of hij doet zijn werk natuurlijk niet goed, of dat wantrouwen is objectief bepaalbaar zodanig groot dat van die persoon niet verlangd kan worden dat hij nog langer met die executeur in zee zit.
Nee, dat snap ik. Er moet echt iets aan de hand zijn. Maar kun je een goed voorbeeld geven?
Het voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je de executeur hebt die een vastgoedportefeuille moet beheren en ondertussen, omdat de schulden betaald moeten worden, tot verkoop over wil gaan. Maar jij weet dat hij bepaalde panden tegen een veel te lage prijs aan zit te bieden. En je denkt, dat kan niet kloppen. En dan krijg je het wantrouwen. En dan denk je, nou, er heeft vast een stroommannetje die ik daar verdenk van dat later weer door de executeur van dat stroommannetje wordt gekocht.
En is dit iets wat zou kunnen komen? Of heb je het echt ook zelf meegemaakt?
Heb ik zelf meegemaakt. Oh. Ja. En toen is die executeur ook ontslagen. Maar wat is wel gebeurd, is dat wantrouwen, ook als je denkt van ik vertrouw Pietje voor geen cent, dan ga je dat heel erg opblazen, allemaal rook opwerpen. En dan gaat die rechter toch er doorheen prikken en denken, ja, is dit nou objectief bepaald wantrouwen of is het gewoon onzin?
Is het tactiek of is het strategie?
Ja, maar het gebeurt heel veel. Ja.
Wat gebeurt heel veel?
Nou, dat er wantrouwen wordt opgeworpen, terwijl de rechter denkt van ja, maar dit is gewoon, jij mag hem gewoon niet. En dat is niet genoeg reden om het testament van die erflater onderuit te halen.
Executeur ontslaan. Of die ontslagen wordt. Heb je het ooit meegemaakt, Danielle?
Ik heb mezelf wel eens een keer laten ontslaan als executeur.
Dat hoor je niet vaak.
Dat is ook heel heftig om te doen, omdat je weet dat het een taak is die iemand jou toevertrouwd heeft met een hele bepaalde reden. Maar dat is ook al wel weer een tijd geleden dat wij ook veel minder andere dingen informatie konden krijgen. We hadden gewoon erfgenamen die niet meewerkten. Die wilden geen stukken overleggen. Die wilden geen sleutel van een huis geven. Die wilden gewoon eigenlijk helemaal niks. Dus als je dan na een jaar eigenlijk gewoon nog niet eens weet bij welke bank je het saldo moet opvragen en wat er allemaal aan vermogen is, dan wordt je taak eigenlijk onmogelijk gemaakt. Je bent als executeur aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting die verschuldigd is. Maar je kan die erfbelastingaangifte niet doen, want je weet niet waarover erfbelasting überhaupt betaald moet worden. Maar als die wordt opgelegd, die aanslag, zal je hem dus zelf wel moeten betalen als de erfgenamen dat niet doen. Dus je komt dan eigenlijk in een hele moeilijke situatie waar je van je zegt, dat moet zo niet voortduren. Het is wel zo dat je ook niet zomaar ontslagen wordt. Zo'n rechter zegt niet, oh, u heeft er geen zin meer in. Nou, ik vind dit wel een goed verhaal. Er wordt ook wel gezegd, van, nou goed, kom dan maar met een goed alternatief.
Ja, tuurlijk.
En iemand die door alle partijen wel vertrouwd wordt. En uiteindelijk bleek er een boekhouder te zijn die graag die taak op zich wilde nemen en die het goedkeuren had van de erfgenamen. En die heeft toen de executele overgenomen.
Ja, maar heb jij dus een hele zware stap gezet? Want inderdaad ook,
heel heftig is dat stiekem.
Lijkt het op de nadelen van jezelf, maar het is uiteindelijk juist bedoeld om de zaak goed op te lossen.
Uiteindelijk is dat om de zaak goed op te lossen. Want
heeft iemand
jou wel
een zetje moeten geven? Want dat doe je toch niet helemaal uit jezelf?
Nee, uiteindelijk neem je die beslissing zelf. Want je bent gewoon ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van zo'n nalatenschap. En zo'n overleden indachtig denk je, ja, dit had diegene niet gewild. En hoeveel strijd moeten we nu nog aangaan? Moet ik nu erfgenamen gaan dagen voor de rechter om informatie te verstrekken? Als er op een gegeven moment een andere oplossing kan komen die ook goed is, dan is dat een oplossing. Ja.
Een andere reden is natuurlijk als de executeur of de bewindvoerder excessief declareert. Of als die net zo goed
als dat gebeurt ook, hè?
Dat gebeurt zeker. En je kunt tekortschieten in een verplichting om inderdaad periodiek rekening en verantwoording af te leggen. Maar je kunt ook tekortschieten in de zorg die je hebt voor die nalatenschap, het beheer daarvan. En dan ben je in het uiterste geval ook nog aansprakelijk voor de schade. En dat zou heel goed kunnen.
En dan is het ook heel belangrijk om te weten wie uiteindelijk de executeur betaalt. Of krijgt hij gewoon een vast percentage van de erfenis?
Dat ligt aan, de wet zegt 1% van het vermogen op het moment van overlijden. Maar het kan zijn dat de erflater daarvan is afgeweken in het testament.
Er zijn allemaal regelingen voor te treffen. Je kan zeggen, mijn executeur krijgt een vast loon, bijvoorbeeld €5.000. Je kan ook zeggen, als het een professional is, een notaris of een accountant, hij krijgt zijn uurloon gewoon. Dat moet gewoon gedeclareerd worden. Uurtje, factuurtje. Ja. Dat zijn de mogelijkheden. Of geen beloning, dat komt vaak ook nog wel eens voor. Dat ze zeggen, je doet dat voor mij. Geen recht op beloning. En dat is vaak wel weer binnen de familiekring. En als er dan
kan,
geen probleem
er kan heel veel als je het allemaal maar laat vastleggen. Want dat is de crux van het verhaal.
Ik had een keer iemand die werd in de arm genomen, wou ik zeggen, als executeur benoemd in haar functie van nalatenschapsmakelaar. Maar er was niet in opgenomen dat ze dan ook haar salaris in rekening moet brengen.
Oh.
Dus dat heeft ze wel gedaan. En toen zeiden de erfgenamen, ja, maar wacht even, dat staat er helemaal niet in. En toen, dat was dus niet zo goed nieuws. Want
en hoe is dat afgelopen? Ze kreeg niks.
Nee.
Het zijn keiharde erfgenamen dus.
Ja.
Die op de centjes zaten. Maar dat kan dan wel. En dat betekent dat ze haar werk ondertussen, ja, dat is wel lastig. Want dat zei ze na afloop of tijdens het proces?
Nou, naarmate het proces vorderde en de kosten opliepen natuurlijk ook,
ja,
werden ze wakker.
Ja, toen werden ze wakker, maar die kosten liepen op en die zijn er niet betaald. Maar betekent dat, wat deed dat met de prikkel van de executeur?
Nou, die heeft uiteindelijk, toen heb ik er geadviseerd om te zeggen, kijk even hoeveel je nog moet doen en of je niet kunt zeggen, mijn taak is volbracht, dat je ermee kan stoppen.
Mijn taak is volbracht, ja. Nee, dan heb je weer een testament nodig, maar dan gaat een ander verhaal. Nee, is er toen nog iets, de rechter hebben het steeds over gehad, hè? Als de executeur het niet goed doet of als je denkt, hij moet van zijn taak ontheven worden. Maar wat te denken van mediation? Want Danielle, dat kun jij ook, hè?
Ja, nou ja, dat zou een hele mooie oplossing zijn soms, denk ik. Als het lukt om alle partijen aan tafel te krijgen.
Dus heb je de executeur
en de erfgenamen
om de tafel.
Ja, en soms ook nog de notaris erbij. Dan gaat het gewoon op alle fronten. Is de communicatie, loopt hier niet goed? En dan is het, ja, kan het goed zijn om eens een keer...
Al die haantjes en hennetjes om de tafel met elkaar. Dat heb je als meegemaakt dat dat gebeurt?
Ik heb het een keer meegemaakt dat ik met alle erfgenamen en de executeur aan tafel heb gezeten. En ze ook allemaal gewoon hun zegje heb laten doen. Dat heeft de lucht geklaard.
Toch.
En, maar goed, dat is wat ik, ja, een beetje de ideale situatie. Wat we natuurlijk hopen te bereiken met mediation. Het is alleen geen garantie.
Nee,
maar ja, ik vind wel dat mensen dat eigenlijk in eerste instantie moeten proberen. Er wordt vaak snel geroepen, jij doet het niet goed. Ja, of gewoon ga het gesprek met elkaar aan. Dat is eigenlijk het eerste advies wat we altijd geven. Van stuur een mailtje, stuur toch nog een briefje.
Ja, maar dan zegt de politie ook altijd als het over ruzie in de buren gaat natuurlijk. En dan is de ruzie vaak zo hoog opgelopen dat de communicatie uitgesloten is.
Nee, goed, maar als dat dus dan niet mogelijk is, ga dan iets anders proberen. Kijk dan of je mediation kan voorstellen voordat je naar een advocaat toe rent en met de rechter gaat dreigen.
Ja. Nou, ik ben ook mediator, maar ik probeer natuurlijk wel in de gesprekken om in ieder geval die vaardigheden in te zetten, waardoor je die gesprekken in goede banen probeert te leiden, zodat ze toch nog tot een oplossing komen. En het is wel vaak nodig, soms is het nodig om toch te dreigen met die procedure, omdat ze dan denken, oh, maar nou moet ik toch maar die informatie verstrekken. Vooral bij informatie komt dat vaak.
Maar is jouw ervaring dan dat het wel vaak goed komt, ook al verwachten de erfgenamen bijvoorbeeld dat niet die ruzie met een executeur is, waar we het nu over hebben, en dat het naar mediation toch goed komt? Want Danielle zegt, dat is de ideale situatie, en dan proef ik een beetje naar,
dat
komt bijna nooit
niet
voor.
Zo vaak, nee.
De ideale situatie, het maar waar. Hè?
Nou, vaak als ze bij mij komen, is het al een beetje mosterd na de maaltijd, eigenlijk. Maar dan kan je nog even kijken of er nog een opening is, maar ja, als die er niet meer is en ze komen bij mij, dan willen ze ook vaak dat het nu doorgepakt wordt.
Maar als dat dan niet lukt, dan heb je altijd dus nog de rechter achter de hand.
Ja.
Dat is gewoon toch de gang van zaken.
Maar vaak is het toch gewoon ook een kwestie van die informatie die niet gegeven wordt. Want op welke termijn, 2 uur, 2 weken, wat dan ook. We moeten een executeur ook eigenlijk bewust maken dat hij één keer in de zoveel tijd een soort overzichtje moet geven van de werkzaamheden die hij verricht heeft. En als hij niks gedaan heeft omdat er niks te doen is, dat hij dat dan even meldt. Zegt de jongens, afgelopen week is er niks geweest. Ik heb geen nota's kunnen betalen of geen geld teruggekregen. Volgende week wordt de inkomstenbelasting ingediend. En ik verwacht binnen zo en zoveel tijd.
Ja. Vaak zijn het zulke simpele dingen.
Ja.
Nu is het wel zo, ja, Danielle?
Vaak denken executeurs van, nee, dat mag ik doen. En als ze voelen zich ook aangevallen als er naar gevraagd wordt, hoe staat het ermee? Heb je die aangifte al gedaan? Wat heb je allemaal betaald? Dus ze voelen dat vaak ook als een soort aanval op hun kunnen en hun functie als executeur.
Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, dat heeft eigenlijk met dagelijks leven met allerlei functies te maken.
Klopt.
Daar moet je dan tegen kunnen. Dat is ook een van je kwaliteiten. Dat je weet dat gaat gebeuren. En daar moet je dan tegen bestand zijn.
Nou, vandaar die geestelijke geschiktheid die ik
dus ben. Ja, inderdaad. Nou, je moet nog het kunnen voor executeur. Zijn er maar een paar in Nederland volgens mij die dat kunnen. Ik zou wel denken, als ik alles op een rij zet en alles nu van jullie hoor, dan er zijn zoveel haken en ogen zitten eraan. Dus het allerbeste is om bijna alles misschien wel in detail op papier te zetten.
Ja, dat is fantastisch. Als dat
is dat echt fantastisch?
Ja, dat is fantastisch.
Maar het is toch vreselijk? Ik moet
dat
er niet aan denken.
Dat is vreselijk, maar het geeft sommige mensen ook best wel veel rust om echt nog, als ze weten dat ze ziek zijn, gewoon een keurig map in de kast te maken waar alle paparazzen in zitten en ook hun wensen ten aanzien van een uitvaart. En besef je ook dat dat ook een executeur vaak heel veel gemak geeft. Want die weet dan ook wat iemand wil. Zeker als je een notaris of een vreemde of een accountant benoemt tot je executeur. Ja, hoe fijn is het om het te vinden?
Nee, dat begrijp ik. Maar toch, ik denk nu even aan de andere kant. Aan de andere partij die dat moet gaan opstellen. En tot in detail alles doordenken. Daar ben je al heel lang mee bezig. Dat is al niet leuk. En dan ook precies weten wat er zou kunnen gebeuren. En dan kun je ook echt ook op dit gebied tot in details gaan schieten.
Klopt. Ja, dat zou zo zijn.
Kom je dat af en toe tegen? De extreme details? Dus niet op 1 A4'tje, maar op 10 A4'tjes?
Dat ze van tevoren hebben aangegeven hoe het allemaal zit.
Dat
en wat
ze alles hebben aangegeven en tot extreme details?
Nee, je komt er te weinig voor. Nee, want juist in de situatie waar dat niet is aangegeven en waardoor er dus openingen zijn om er anders over te denken, andere invulling aan te geven, dat zorgt voor tegenstrijdige belangen en tegenstrijdige visies.
Ja, dus hoewel dat vaak niet wordt aangeraden op andere gebieden, zou je dus hier wel zeggen, beter 10 A4'tjes dan 1 A4'tje.
Nou ja, die executeur wordt vaak van tevoren, zeg maar op het moment dat die erflater zijn testament maakt, wordt hij al gevraagd, zou je mijn executeur willen zijn? Soms gebeurt dat. En dan kan hij zeggen, nou, dat wil ik wel. Maar dan kan je ook van tevoren met die executeur gaan bespreken hoe het ongeveer moet gaan.
Ik dank jullie. Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag, en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. En dit was deze aflevering van Dooddoeners. Volgende keer dan hebben we het over giften en leningen en of die nou wel of juist niet meegeteld moeten worden in de erfenis.